Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik.
En de kleine Nouri mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij.
Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax.
Het is dinsdagmorgen en volgens je routine begin je zo'n matchday, zo'n speciale Ajax-Benfica matchday, dan met de Pantelitsch podcast. Een reguliere podcast, maar toch op een iets andere manier. Want vandaag op afstand door omstandigheden. En niet met Danny, niet met Wesley, niet met Kevin, maar wel met Bart.
Ja, het komische duo, hè? Lars en Bart, weer herinnerd.
De wedstrijdeditie zetten we gewoon nog even door. Ik spreek jou vaker dan mijn beste vrienden.
Ja, en ik spreek jou vaker dan mijn vriendin, dus.
Ja, jij zit nu, we nemen dit op maandagmiddag, 10:50.
Ja.
En jij zit in je lunchpauze. Nu ben ik benieuwd, wat eet jij normaal tijdens zo'n lunch?
Ik heb nu 2 crackertjes op, want ik doe koolhydraatarm, hè.
Ja?
Ja.
Ja, jij zit natuurlijk midden in die leeftijdscategorie dat elk etentje direct in de buik te zien is.
Ja, elk bieravondje is een extra vetrol. Oh. Dus tegenwoordig, dat betekent balansen van maandag tot vrijdag om het weekend te kunnen doen.
Nou ja, hopelijk is het wel net zo gezellig als de wedstrijdeditie. Ik denk het wel, maar dat moeten we nog maar gaan afwachten. Afgelopen weekend hebben we natuurlijk Cambuur gehad. Maar we hebben ook een nieuwe aanwinst in de Pantelitsch-familie. Liam Noah Jari.
Ja, onze vriend Kevin, ook wel bekend als Kavinsky, is voor de 2e keer vader geworden. En hartstikke mooi. En een zoon, dus hij is nu compleet. Een dochter en een zoon.
Ja.
En fantastische naam ook, Jari. Ik had gehoopt dat het Liam Lars Bart zou zijn. Maar ja, helaas, dat heeft hij niet gedaan.
Ik had er wel een klein beetje op gerekend. Zeg.
Ik was wel een klein beetje teleurgesteld ergens.
Ik denk dat Samira ervoor is.
Dat denk ik ook.
Maar ik vind het een prachtige naam. Ik ben blij dat het allemaal gezond is geboren.
Zeker, dat is het allerbelangrijkste.
Kevin zag er ook gelukkig uit op de foto's. Nu vraag ik me wel af, hè. Kevin ging natuurlijk 2 weken geleden ging hij naar Benfica uit. Toen had zijn vrouw eventueel al kunnen bevallen. Zou die vanavond in het stadion zitten?
Ja, waarom niet?
Ja, dat weet ik niet.
Nee, kijk, zonder dolheid, maar ik kan me niet voorstellen dat. Zijn vriendin is natuurlijk wel super makkelijk, hè? Dus wie weet, het zou zomaar eens kunnen dat hij vanavond in het stadion zit. Maar ik denk, gezien baby te perikelen, denk ik niet dat hij gaat. Maar we gaan het zien.
We gaan het zien, ik ben benieuwd. Laten wij het nog heel even hebben over Cambuur thuis. En dan wil ik eigenlijk starten met de quote van de week. En dat is deze week deze.
Er is maar één moment dat je op tijd kan komen. Als je er niet bent, dan ben je of te vroeg of te laat.
De quote van de week.
Ik vind hem op deze positie zo spelen. Als je dit kan, kan het echt een van de beste ter wereld worden.
Maar ja, dat is logisch.
Ja, Rafael van der Vaart in Studio Voetbal. Over Ryan Gravenberg. Vind je dat hij gelijk heeft?
Ja, het gaat allemaal wel weer snel, hè?
Ja.
Ik bedoel, 3 weken geleden, toen kon hij er niks van. En nu moet het, wordt hij de beste van de wereld. Ja, ik kijk er toch iets genuanceerder naar. Dat hij talent heeft, buiten kijf, geweldige speler. Heeft alle ingrediënten om ver te komen, denk ik, in zijn carrière. Alleen hij moet nog steeds wel, denk ik, een... Ja, laat dat eens een aantal maanden zien. Nu heeft hij de stijgende lijn te pakken. De laatste week is hij stukken beter. Hij was afgelopen weekend de beste speler aan Ajax kant, vond ik. Mm-hmm. Maar dat moet structureel zijn. Zeker ook, Tadic en Blind worden wat minder de laatste weken. Dan moeten andere spelers opstaan. En als hij dit doortrekt in de komende wedstrijden tot eind van het seizoen. Ja, dan gaat hij de hele goede kant op. Maar ik wil dat wel eens eerst zien. En dan gaan we wel eens nadenken over op zijn positie een van de beste van de wereld. Want dat is nogal een statement.
Maar 2 weken geleden zeiden wij ook hier. Doe maar een middenveld met Alvarez, Klaassen en Berghuis. Want nee, dat rendeert als een gek.
Zeker, maar er zit een heel veel verschil tussen beste van de wereld en dus te slecht voor de Jupiler League, om het zo maar te zeggen. Ja. Kijk, hij talent heeft en alles in zich heeft om eventueel die top te kunnen halen, daar ben ik van overtuigd. Ja. Alleen, hij heeft ook wel eens in het verleden wat uitspraken gedaan over dat hij toch wel moeilijk vond om zich op te laden. Ja, dat zijn wel problemen die je wel moet tackelen als speler om verder te kunnen komen. En daar zit voor hem zijn uitdaging. Aan zijn talent twijfelt niemand. Maar het gaat ook om de intensiteit in zo'n wedstrijd, het lezen van die wedstrijd. Dat doet hij nu de afgelopen weken steeds beter met als hoogtepunt afgelopen weekend. Nou, als hij dat nu de komende, hoeveel wedstrijden hebben we nog? 9 of zo? Ja. Laat die 9 wedstrijden die stijgende lijn ook zien. En ja, dan gaat het de goede kant op. Dan vind ik nog steeds dat hij eigenlijk moet bijtekenen en gewoon zeker nog een jaar moet blijven om het een heel jaar te laten zien, hoor. Maar en dan de stap te maken naar een grotere club.
Is het ook, heeft Ten Hag dit goed gezien, dat hij een paar weken even geprikkeld moest worden, gekieteld door hem op de bank te zetten en dat hij nu weer, terug aan het komen is in zo'n goede...
Ja, plan. Eens. En ik denk ook dat Ten Hag is een trainer die altijd de beste spelers opstelt. En die kijkt gewoon van wie is er in vorm en wat heb ik nodig. En die combinatie, daar bepaalt wie er speelt. Ja, zo heeft Klaassen dat gehad en zo heeft hij dat ook gehad de laatste weken. Maar hij doet het nu goed en dat mag ook. Hè. We hebben bij Ajax best wel een hoge lat. De tijd van de voorhoede Boerrichter Sigtarsson Sana, die ligt nog niet zo heel lang achter ons. Nee. De lat is omhoog. En het geldt ook voor eigen jeugdspelers, dus ook voor Gravenberg.
Ja, helemaal eens. Als je dan kijkt richting vanavond, hè, richting de opstelling. Gravenberg gaat gewoon spelen, toch? Klaassen gaat op de bank zitten.
Zeker, die verwachting heb ik wel, ja. Het is wel de vraag of Alvarez speelt. Dat is wel te hopen, want die is geblesseerd of ziekjes.
Het is, hè. Stel het is een coronabesmetting en dan moet 5 dagen...
Dan wordt het een probleem. Dan wordt het een race tegen de klok. Dus dat kan nog wel eens een probleem zijn. Maar als Alvarez niet speelt, dan hebben we sowieso denk ik wel een probleem. Heel eerlijk. Want ik vind dat Alvarez nog wel wat verdedigende eigenschappen heeft. Waar onze huidige middenvelders van afgelopen weekend niet hebben. En wat je wel nodig gaat hebben in een wedstrijd tegen Benfica.
Nou ja, we gaan aan het einde van deze aflevering nog even vooruitblikken op de wedstrijd tegen Benfica. Laten we het eerst even hebben over Erik ten Hag, die tegenwoordig bij wedstrijdinterviews meer bezig is met randzaken dan voetbal. Ja. Rond het duel met Cambuur was het Iataren vooraf en Promes achteraf. Mm-hmm. Als eerste moet Ten Hag de hele tijd met dit soort dingen geconfronteerd worden.
Nee, daar ben ik het echt totaal mee oneens. Ik vind ook dat de journalistiek echt ook in de spiegel moet gaan kijken van... Ja, wat vragen wij aan wie, weet je wel? Ik bedoel, Ten Hag is maar de trainer van Ajax in dat opzicht. En die heeft heel veel invloed op het sportieve gedeelte en veel minder daaromheen. Ik bedoel, er wordt ook niet de toiletjuffrouw van Ajax wordt ook niet gevraagd over al deze zaken. Ik bedoel, daarvoor moet of een woordvoerder zijn of Van der Sar moet dan naar voren stappen over dat soort thema's te praten. Maar ik vind niet dat Ten Hag daar steeds aan blootgesteld hoeft te worden. Ik zag vandaag trouwens een column van Hugo Borst waarin die dan... Het omdraait dat Ten Hag, zeg maar, een beetje in het fake news-achtige de boel trekt. Hmm. Nou ja, ik zou de vraag anders stellen. Waarom wordt hij steeds geconfronteerd met dit soort vragen? Wat moet je daarmee?
En ja, ik vind het is niet Ten Hag schuld dat iedereen waarmee hij samenwerkt, dat hij daar een goede band mee opbouwt. Nee. Los van de delicten die mensen dan plegen, die individuen.
Ja, maar kijk, weet je wat het probleem is? En dat gaat misschien te ver voor deze podcast. En dan moeten we daar ooit een hele andere podcast over maken buiten het hele sportieve gedeelte. Maar het gaat erom dat we momenteel in een maatschappij leven waarin mensen die een fout maken, die moeten tot aan de enkels afgebrand worden. Die moeten door het slijk, die mogen nooit meer terug. Die moeten gewoon weg van de planeet. En als jij iemand steunt openlijk, omdat het je vriend is, dan wordt daar meteen een waardeoordeel aan gehangen. Terwijl ik dat gewoon een hele valide reden vind om iemand te blijven steunen, afhankelijk van het delict waar diegene voor eventueel van verdacht wordt. En dan zijn er ook nog diverse andere zaken. Ik bedoel, de hele zaak Promes. Ja, wat heeft dat nu nog met Ajax te maken?
Ja, niet zoveel. Nee, dat is ook wel een beetje mijn ding. Ik bedoel dat er over Overmars direct dingen worden gevraagd op het moment dat Van der Sar niet naar voren stapt. Dat snap ik. En wij praten daar ook over. Iedereen had het erover. Alleen ja. Promes, voetbal bij Spartak. Het enige wat Ajax nog met hem te maken heeft, is dat ze nog een transfersom hopen te krijgen vanuit Rusland. Nou ja, dat is ook nog maar afwachten hoe dat allemaal gaat. Zeker nu hij ook weer voor moet gaan komen. Maar ik mis wel een stukje. Kijk, Vanuit Ajax snap ik het ook niet echt. Want zij schuiven wel continu alles kom maar op het bordje van Ten Hag. Omdat Van der Sar niks doet.
Ja.
Die gaat eens in het half jaar gaat hij bij Rondo zitten. Ik snap dan echt niet waarom hij bij Rondo is. Ja, omdat Ziggo de sponsor is. Maar daar kijken 50.000 mensen naar. Nog ineens volgens mij. En daar doet hij zijn verhaal meestal niet al te goed. En dat is het dan. En de rest moet Van der Sar maar gaan doen.
Of gewoon zeggen, hier geef ik geen commentaar op. Ik bedoel, dat kan ook nog steeds. Je hoeft niet alles te vertellen en uit te leggen. En zeker niet als het niet relevant is voor Ajax op dit moment. Ik bedoel, bij NOS Studio Voetbal en ook bij NOS al eerder hoor ik Jeroen Stekelenburg. Dan denk ik van, ja, Ajax heeft signalen gehad dat Promes eventueel criminele contacten had. Ja, so what? Signalen.
Maar dat is misschien persoonlijke voorkeur. Ik vind Jeroen Stekelenburg dan een van de weinige journalisten waarbij ik wel het idee heb van oké, hij heeft echt even rondgebeld. Hoe zitten zaken? Want hij vertelde nu ook dat er wel wat aanwijzingen inderdaad waren. Maar dat Ajax een van de clubs is die zogeheten bewustwordingsgesprekken voert met bepaalde spelers. Mm-hmm. Dat is om ervoor te zorgen dat ze voetballers zo goed mogelijk voorlichten. Ze zijn kwetsbaar, jong en hebben eens veel geld. En het gaat ook wel eens gerichter, dat zei hij. De politie heeft wel eens een speler op het oog waarvan ze denken dat gaat niet helemaal goed en heeft contact in het foute milieu. Dan kunnen ze ook een club als Ajax bellen. En dat is met Quincy Promes gebeurd in 2020. Bij een van die gesprekken is ook Edwin van Sar aanwezig geweest. Maar ik vind bij Jeroen Stekelenburg, daarbij heb ik niet het idee van, oh, hij roept maar wat.
Nee, dat zeg ik ook niet. Alleen ik vind wel van, ja, Ajax heeft zijn, ja, dit wordt een hele tendens gecreëerd. Of de Ajax een soort van broeinest is van allerlei dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En dat bij Ajax getolereerd wordt en dat daar een cultuur heerst waarin iedereen zijn gang mag gaan, vrouwenvriendelijk mag zijn, crimineel gedrag mag vertonen. Ja, en daar ga ik echt voor liggen. Ja. Dat vind ik echt de grootst mogelijke onzin. Want ik bedoel, Ajax is gewoon een geval, hoge bomen vangen veel wind. En dat mag ook en dat moet ook. En dat is ook hartstikke goed. En vooral in Eindhoven klagen ze altijd dat het altijd over Ajax gaat. En daar hebben ze ook best wel gelijk in. Want in de tijden dat PSV jarenlang kampioen werd, ging het vaak in deze programma's nog steeds over Ajax. Terwijl er alle reden was om over PSV te spreken. Maar ik wil dan ook zeggen, je hebt de lusten en de lasten. Je hebt ook niet deze dingen spelen daar helemaal niet. Ik bedoel, bij PSV zijn ook genoeg vraagtekens te stellen over dingen die daar gebeurd zijn. En ja, dat is gewoon, op dit moment ligt Ajax gewoon onder een mega groot vergrootglas. Ja. En dat mag ook, zolang het bij dingen blijft waar ze ook echt invloed op hebben.
Ja, het vinkje van Haller, dat soort dingen.
Dat soort zaken, maar het er niet over Promes die al anderhalf jaar weg is.
Hier is het natuurlijk wel. Kijk, als in 2020 inderdaad contact is geweest met de politie en zo over dat de Promes mogelijk banden heeft met de criminele organisatie, dan is het ook maar de vraag
hoe zijn ze daarmee omgegaan? En misschien hebben ze dat wel heel goed gedaan. Dat weten wij niet.
Nee, dat is moeilijk.
Misschien hebben ze Promes wel teruggezet op het juiste spoor. Dat weten we allemaal niet.
Dat is allemaal speculatie. En het feit dat Ajax er iets van af wist. Dan nog, we hebben hier een rechterlijke macht in Nederland. Waar iemand, als die ergens van verdacht wordt. Daar wordt dan onderzoek naar gedaan door justitie. En daar wordt dan een gepassende straf bij gevonden. En dan ben je pas echt veroordeeld in Nederland. Maar ik heb het idee dat als er nu al rook is, dan is niet meer de vraag of er vuur is. Nee, dan is het sign, seen, delivered, wegwezen. En dat gaat mij wel ver, want dat is denk ik een tendens waar je heel voorzichtig mee moet zijn, omdat je dan anders echt heel veel mensen gewoon kapot maakt, terwijl er misschien helemaal niks aan de hand is. Of tenminste, en ik zeg niet dat er niks aan de hand is, begrijp me niet verkeerd, maar ik vind wel dat ik wil wel eerst het onderzoek afwachten en kijken wat daar voor straf door een rechter wordt gegeven. Maar het is nu een beetje, John van de Heuvel TV, hè, wat wij nu aan het doen zijn.
Nee,
maar
weet je, ik vind dat ook heel erg moeilijk om over dat soort dingen te praten. En
ik ook.
Ik heb het al veel vaker de afgelopen weken gezegd. Ik wil het liefst gewoon over 4-4-2 of 4-3-3 hebben. Ik vond wel Ten Hag een ander interview geven bij ESPN, realistisch, dan bij de NOS. Daar vond ik hem wat kribbiger. En hij begon continu van NOS is niet de rechterlijke macht. Is ook zo. Aan de andere kant beschikt de NOS natuurlijk over al dat onderzoek dat bijvoorbeeld Nieuwsuur heeft gedaan. Die hebben de taps van de politie blijkbaar in het bezit. Kijk, je kan ook wel zeggen waar rook is vuur. Je kan alleen zeggen van is Erik ten Hag de persoon die je daarmee moet benaderen.
Nee, die moet je alleen maar niet voor vragen.
Vond jij hem ook bij de NOS een beetje grumpy?
Ja, dat snap ik wel. En ik werd ook grumpy van Frank Snoeks, want die deed het interview.
Ja, dat snap ik ook.
Die doet normaal de WK-finale bij elkaar lullen waar hij zijn mond niet kan houden. En nou stond hij daar een interview te doen over denk van waar gaat het over, joh? Dan moet je ten Hag helemaal niet meer lastig vallen met dat soort vragen. Dat vind ik ook helemaal niet. Daar hoeft hij niks op te zeggen, vind ik. En al helemaal niet. Hij heeft ook nog eens een persoonlijke band met Promes. Niet dat hij bij hem op de verjaardag komt, maar wel dat hij hem altijd als speler bij Twente. En heeft hem altijd goed gekend. Bij de Eagles, ja. En dan kijk, als het over mijn vriend zou gaan, dan wil je ook eerst even afwachten van goh, hey, klopt dat allemaal wel? Weet je wel, is dat allemaal wel zo? En dan een oordeel geven. Ja. Maar niet van als dit, dan zus. Ja, we wachten wel af.
Dan nog even over de transfersom. Spartak zou verzekerd zijn als het mis zou gaan, hè, rondom die transfer.
Ja, dat snap
maar
ik wel.
Een ontbindingsclausule hebben. De zaak Promes kan een flinke financiële gevolgen hebben voor Ajax. Zei Ajax-manager Johan Inan in november 2021 al in de podcast van het AD. Transfersom van 8,5 miljoen wordt in delen betaald. En bij een veroordeling van Promes vervallen de delen die nog openstaan. Ja, nou ja, dat wisten we. Ik denk dat Ajax op dat moment, hè, in de winterstop
eieren voor zijn geld.
Ja, precies. Je moest hem toen verkopen met al die hijzen. En ook voor hem is dat uiteindelijk beter geweest. Hij kon nu gewoon in de luwte.
Ja.
Nou ja, voor zover Moskou op dit moment nog de luwte is. Maar 2 maanden geleden was het nog de luwte. Verder voetballen.
Ja, eens. Dus dat Ajax dat zo gedaan is, snap ik helemaal.
Ja. Nou ja, ik zei vorige week maandag in de podcast nog van als spelers uit Oekraïne en Rusland transfervrij zijn, moeten we dan niet Neres en of Promes gewoon weer onderdak bieden? Nu alleen nog maar Neres, toch?
Nee, ja, Promes. Ik vind dat je beide niet moet doen. Je moet daar niet meer aan beginnen.
Vanuit een soort, los van Promes, maar bij Neres, van je ziet dat we aanvallend vlak weinig kunnen brengen. Ja, en Neres, nee. Ja, moet je dan nog een soort goede doelenstichting zijn of zo?
Nee. Dan moet je zakelijk zijn.
Toch?
Als dat zou moeten, dan zeker. Maar ik bedoel, hij kan ook naar Braziliaanse clubs. Dus ik vind dat je altijd wel naar het sportieve moet kijken. En het huwelijk Ajax Neres duurde heel lang en was wel klaar, hè, voor beide. En dan moet je niet nu 3 maanden later geroepen van, nou, dan kom maar weer even terug. Dat heeft geen zin. Dan zou ik eerder kijken naar de spelers bij die clubs. Bijvoorbeeld een Pedrinho of er zijn nog een aantal andere interessante spelers in Oekraïne die eventueel interessant zijn in aanvallend opzicht. Ja, probeer dat dan. Dat zou ik dan doen. Maar ik denk niet dat Ajax eraan moet beginnen, sowieso niet. En al helemaal niet aan Neres.
Voor zover ik weet, zijn er nog geen spelers die hier al gebruik van hebben gemaakt, of wel?
Nee, zijn er geen gebruik van gemaakt. En los daarvan, ik bedoel, Ten Hag wisselt nooit zijn voorhoede. Dus je kunt wel iemand halen, maar die kan je niet brengen. Ik bedoel, het is ook natuurlijk voor Darami een verschrikking als jij nu al geen minuten krijgt. En dan gaan ze ook nog Neres of zo terughalen. Ja, hoe gaat hij dan ooit minuten krijgen? Ja, nooit. Ja. Dus ik denk niet dat je dat moet doen. Eerlijk gezegd.
Nee, oké, duidelijk. Een oud speler die we wel hebben teruggehaald. Verrassend genoeg. Ja. Klaas-Jan Huntelaar.
Ja, ik was ook wel heel erg verrast hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik liet het gisteren even inzinken. Mm-hmm. Ja, en ik werd er eigenlijk wel enthousiast van. Ik had het eerst verkeerd gelezen, of te snel gelezen. Want ik dacht eerst van, nou, hij wordt de nieuwe technisch directeur. Of in ieder geval technische baas.
Ja.
Nou, dat is niet het geval. Hij komt gewoon bij de club in een soort learning traject, waar hij zeg maar de tijd krijgt, à la Van der Sar in, wanneer was het? 2012. Onder de Michael Kinsbergen. Dan mag je het leren, het vak. En dan zou hij eventueel in 2014 of zo, als het contract afloopt, wat nu ingezet is, de rol van TD kunnen overnemen.
Ja.
Nou, daar werd wel op gezinspeeld, vind ik, in het persartikel, persbericht. Ja, en nu is de vraag van wie komt er dan als grote man? Want ze gaan dus nog een grote man daar boven zetten.
Maar die willen ze toch pas vanaf 2022? Volgens mij willen ze het nu gewoon met deze driehoek gaan doen, toch?
Ja, maar vanaf de zomer komt er dan een grote man. Dat is wel de bedoeling.
Vanaf aankomende zomer?
Ja, vanaf aankomende zomer.
Oké.
En ik kijk, deze driehoek
is natuurlijk vanaf 1 juli 2022. Sorry, ik zat in mijn
precies. Dus die driehoek gaat het nu het seizoen afmaken. En daar komt er wel een grote man bij. En dan is het. Ik heb gisteren al met een aantal jongens flink zitten speculeren van. Probeer eens een beetje in de psyche van Ajax te denken. Hè? Van hoe, als je kijkt hoe Ajax op dat gebied, bijvoorbeeld het technische beleid, maar bijvoorbeeld de directie, hoe daar mensen worden geworven en waar ze dan in vissen. Ik kan me niet voorstellen dat het een buitenlander gaat worden. Dus geen Maxwell of Luis Campos of wat dan ook. Het zal ze waarschijnlijk wel een Nederlander worden met een Ajax-link. Nou, Jordi Cruijff valt af.
Ja.
Die krijgt een nieuwe rol bij Barça. Nou, Frank Arnees is weliswaar geen Nederlander, maar een halve Nederlander, laat ik het dan zo zeggen. Die valt ook af, want die heeft bijgetekend bij Feyenoord. Dus de vijver wordt erg dun. Ik heb het vermoeden, maar dat is gewoon puur gebaseerd op hersenspinsel, hè, dat Danny Blind wel eens een tijdelijke pauze zou kunnen worden. Even los van dat ik dat een enorm slecht idee zou vinden, maar dat was zeg maar de uitkomst van het brainstormen. Ik kan me anders namelijk niemand voorstellen die daar voor die korte termijn, want daar zal het dan zijn, zeg maar 2 jaar, dat gaat doen.
Danny Blind is natuurlijk assistent bondscoach van Louis van Gaal. Die gaat naar het WK.
Ja, maar die zou daar natuurlijk opzij kunnen stappen. He, die zou kunnen zeggen van, nou, luister, Ajax is toch mijn club. Ik lever. Kijk, hij was eerst was die commissaris.
Ja, RVC.
Dat is toch meer een observerend baantje. Weet je wel, wat je niet fulltime doet.
Ja, maar die hebben dus wel bij het aanstellen van directieleden hebben zij een flinke vinger in de pap. Zij
zeker
doen dat in die end. Niet zeker de Sar, niet Menno Gele, maar de RVC nee doet dat. Dus ook een Jordi Cruijff zou door de RVC aangesteld worden, niet ja door Edwin van der Sar.
Ja, en dat maakt het Danny Blind nog logischer.
Ja, want waarschijnlijk heeft hij daar vriendjes gemaakt.
Precies, ik bedoel.
Ja, ik kan het me echt niet voorstellen.
Ja, ik hoop het ook niet. Dan laat ik dat vooropstellen. Maar als je Ajax een beetje ontleedt en een beetje kijkt hoe daar de hazen lopen, dan zou ik het helemaal niet raar vinden als ze daar direct mee komen. Want de andere kant is, Lars, want we hebben de groep buitenlanders, denk ik dat het niet gaat gebeuren. Maar als je dan kijkt naar de Ajaxide, ik denk dat de groep à la Seedorf ook uitgesloten is. Want je gaat namelijk geen Huntelaar nemen om in het learning traject en daar dan een Seedorf naast zetten. Want die kan dan ook het learning traject in, want die heeft helemaal geen staat van dienst ook als technisch directeur.
Nee.
Alleen als trainer. Dus dat zou ook heel raar zijn. Hetzelfde is denk ik, ja, Patrick Kluivert die heeft dan nog wel wat meer ervaring. Maar zou ik ook niet logisch vinden nu wetende met Huntelaar. Ik zou dan denken, er moet iemand met wat meer jarenlange ervaring naast komen te staan. En Ik zou dan niet weten wie dat moet zijn.
Ik denk dat het plan is, tenminste dat zegt mijn gevoel, dat ze dit nu zo brengen. Ik denk dat Huntelaar sowieso aan zou gaan sluiten. Hij heeft al eerder dit seizoen een paar dagen met Overmars meegelopen, toch?
Ja.
Overmars er nog gewoon was. Ik denk dat Huntelaar sowieso was gaan aansluiten, ook als Overmars niet weg was gegaan. Dat hij dan ook gewoon in zo'n traject bij Ajax aan zou sluiten.
Ja.
Maar ik denk eigenlijk dat ze erop zin spelen dat Erik ten Hag zich voor nog een jaar committeert. En dat ze komend jaar met deze driehoek gaan doen. En dan hopen dat Huntelaar rijp genoeg is.
Ja, dat zou kunnen. Maar in het persbericht stond dat ze in de zomer gingen kijken voor een andere, voor een kandidaat, gewoon een zwaargewicht.
Ja, en ik denk dus dat ze dat zo communiceren, omdat ze nu nog niet kunnen communiceren dat Erik ten Hag nog een jaar zich committeert.
Ja, dat zou kunnen.
Erik
maar
ten Hag zelf is natuurlijk ook dat zwaargewicht.
Ja, maar niet op TD-vlak natuurlijk. Zou ik ook niet verstandig vinden trouwens. Om die dubbelrol te pakken. Als ten acht zijnde. Wel met dat Huntelaar en Hamstra dat dan afhandelen allemaal. Dat ze met z'n drieën zeg maar het allemaal in gaan vullen. Maar zeg maar ten acht echt die rol geven. Nee, dat zou ik ook niet snel doen.
Nee. Nou ja, vorige week zei ik, Gerry Hamstra, die doet geen bestuurskamer schrikken op Old Trafford bijvoorbeeld. Doet Klaas-Jan Huntelaar dat wel? Heeft hij genoeg internationale allure?
Ik zei het eerder al, deze functie van TD is voor 50% netwerk.
Ja.
En 50%, want zo werkt de voetballerij. En Huntelaar, die kent iedereen. Want Huntelaar heeft in Duitsland gevoetbald, heeft bij Real gespeeld, heeft bij Milan gespeeld, is international van Nederland, WK's, EK's. Dus als Huntelaar
alleen maar die penalty te laten zien tegen Mexico, toch?
Ja, ook dat. Dus als jij Huntelaar en Hamstra aan de tafel hebt zitten, is wel iets anders dan alleen Hamstra, ja. Met alle respect. Want ik denk dat Hamstra wel zakelijk heel onderlegd is. En dat hij wel zeg maar, het onderhandelstraject beter kan. Maar met Huntelaar erbij heb je wel iemand die deuren opent. En dat had je ook met een Seedorf gehad of met een Kluivert bijvoorbeeld. Maar ja, dat is inherent aan aan het voetbalverleden. Ja.
Edwin van der Sar zei zelf over Huntelaar: we waren op de hoogte van zijn interesses en zijn ambitie om op termijn technisch directeur bij een profclub te worden. Het mooie aan Klaas-Jan is dat hij er veel verstand van heeft van het internationale topvoetbal. Goed over dingen nadenkt en dat hij ook een duidelijke eigen mening heeft. Ik ben ervan overtuigd dat hij die, ook al is hij nieuw in deze rol, meteen zal geven.
Ja, ik vind het wel een hele goede ontwikkeling. Ik vind het echt heel goed dat Ajax zeg maar in de eigen vijver zoekt van ex-spelers. Die zeg maar een functie in de voetballerij, of het nou een coach is of een TD of een scout of whatever, dat Ajax daar wel goed naar kijkt. He, ze hebben met Tadić natuurlijk die afspraak. He, die heeft al een contract eigenlijk als jeugdtrainer om na zijn carrière bij Ajax dat te gaan doen. Ja, dat is alleen maar goed. Ik zou het zelf heel erg leuk vinden als Rafael van der Vaart bij Ajax in een functie zou komen. Al is het assistent van het jong Ajax of misschien assistent van Ten Hag volgend jaar. Nou, dat soort dingen moet je doen als club. En dan creëer je zelf de opvolgers die je nu zoekt.
Ja, en ik vind het dus echt een positieve ontwikkeling dat het echt leertrajecten zijn. Want je bent niet zomaar een technisch directeur.
Precies, exact.
Dat Van der Sar dat heeft gehad. En ik vind het ook goed. Kijk, Huntelaar is niet iemand die zegt van oké, ik heb geen zin om een trainersdiploma te halen. Hey, TD kan ik zonder diploma. Ik word dan maar TD. Hij gaat ook gewoon, die trainerscursus is hij ook mee bezig.
Ja, hij gaat
dus hij is heel gedegen bezig met wat vind ik leuk. En ik ben wel best verrast dat hij uitkomt op technisch directeur. Dat vind ik wel leuk.
Ja, die signalen waren er al vorig seizoen dat hij daar zeg maar mee ging lopen. Dus in dat opzicht was ik niet meer verrast. Maar ik zag in Huntelaar wel meer een trainer dan een TD.
Ja, precies.
Zeker. Ja.
Hij zei zelf, ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in dingen die buiten het veld gebeuren bij een club.
Ja.
Ik wil mijn kennis daarin graag verbreden. Dat kan in het traject dat Ajax mij aanbiedt. Ik ben blij dat ik weer terug ben en ben nieuwsgierig naar wat de komende periode allemaal gaat gebeuren. Ook voor hem is het best vrijblijvend en hij kan heel veel leren. Ajax heeft er wat aan, hij heeft er wat aan. De supporters zijn blij. Alleen maar winnaars, toch?
Ja, nee, helemaal eens. En er zijn meer spelers, hè. Ik bedoel, Demi de Zeeuw, Gregory van der Wiel, zijn allemaal jongens die zeg maar op het zakelijke traject best wel, wel leuk doen. Eigen bedrijven hebben, succesvolle bedrijven hebben. Ja. En dat is een mooie ontwikkeling. En wie weet wat het allemaal op gaat leveren van Ajax in de toekomst.
Zeker. Laten wij nu naar de nabije toekomst gaan kijken vanavond. Ajax-Benfica. Wat was je gevoel over het heenduel?
Dubbel. Eerste helft heel goed, denk ik. En tweede helft. In de tweede helft die je de afgelopen weken vaker zag. Een ander Ajax. Niet wetende wat te doen met de tegenstander die volle bak druk zet en op 110% gaat spelen. Mm-hmm. Dat zag je bij Benfica ook. We werden gewoon echt als een tornado overlopen. En dat was bijzonder pijnlijk om te zien. Ik had Ajax dit seizoen op dat moment niet zo gezien als op dat moment gewoon niet wetende wat te doen.
Nee. Nou ja, in de week die volgt hebben we dat meermaals
vaker gezien. Ja.
Benfica lijkt juist de boel weer een klein beetje op de rit te krijgen. Al wonnen ze dit weekend dan niet. Maar daar lijkt het wel weer iets beter te gaan. Die zaten juist in een dipje toen ze Ajax de eerste keer troffen. Ja, is het 50-50 voor jouw gevoel?
Ik zou eerder zeggen 55-45. Ik denk dat Ajax het voordeel is omdat ze thuis spelen. Je hebt een volle arena. Gaat er vol achter staan. Benfica is nou ook weer niet dit seizoen. Ajax heeft natuurlijk laatste week ook al wat probleempjes. Maar Benfica heeft het hele seizoen al probleempjes. Die zijn ook niet ineens opgelost. Ik denk wel dat we een hele vervelende wedstrijd gaan krijgen. Dat denk ik wel. Ik denk dat Benfica die gaan geen risico lopen. Die gaan gewoon gokken op 1, 2, 3 uitbraken. Ja. En die hopen daarin te scoren.
Ja, want dat is precies waar Ajax wel eens in mes is gelopen.
Waar Ajax zeker wel eens in het mes is gelopen. Dat is waar. En nu, kijk, het tellen van uitdoelpunten wat nou niet meetelt. Ja, valt nu een beetje voor Ajax verkeerde ja. kant op. Want ja, bij een 2-2 in Portugal had je thuis genoeg aan 0-0 en 1-1. Ja, dat valt nu ook weg. Dus Ajax moet ook winnen. En ik ben toch wel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ik hoop op een stiekeme vieze 2-1. Maar het wordt een hele moeilijke wedstrijd. Daar ben ik van overtuigd.
Ja, ik heb er in elk geval heel veel zin in. Om 6:30 ja. is er ook ja. weer zo'n entrada. Van de harde kern van Ajax. Dan ja. verzamelen ze bij station Belmar Arena. Dan lopen ze naar die brug bij de hoofdingang. Al dat vuurwerk, zingen, springen, gekkenhuis. Ik vind het vet dat dat ook weer kan. Dat weer
zeker. En dat zullen ze ook nodig hebben, de spelers en iedereen in het stadion. Dat dus,
echt die kolkende arena.
Ja, dat moet. En kijk, het is vooral wat wel heel belangrijk is dat Tadic en Blind hun Champions League niveau van eerder dit seizoen ja. weten te halen. Want ook Tadic is de laatste weken gewoon een stukje minder. Is niet erg, maar is wel een feit. En Ajax is wel gebaat, maar dat soort spelers moeten wel zeg maar echt op top zijn om de rest mee te nemen. Want je moet het niet van de rest hebben, denk ik. Ja, er zijn wel andere spelers natuurlijk die een hele belangrijke stempel hebben. Maar ik bedoel, of Gravenberg nog goed of slecht speelt, dat heeft minder effect op Ajax dan dat een Tadić dat heeft. Dus het is te hopen dat die zeg maar echt zijn Champions League vorm haalt en dat Alvarez inzetbaar is. Ja, dan zie ik het wel gebeuren. Maar dat het moeilijk wordt, daar ben ik 100% zeker van.
Ah, het is wel grappig hè, hoe de tendens in een aantal weken kan keren. Want voorafgaand aan de uitwedstrijd bij Benfica
ja.
leek het alsof Ajax zo in de kwartfinale stond en Benfica zal wel even...
Nou, daar heb ik mij toen ook wel over verbaasd hoor. Dat zelfs de Pieter Zwarts van deze wereld, die ik altijd heel serieus neem,
ja.
die begonnen met 3-0, 4-0 te roepen.
Achterfinale Champions League, geen één ploeg die daar speelt. Ja,
nou ja,
is daar om te knikkeren, toch?
Kijk, het is natuurlijk ook de perceptie in de tijd waarin we zitten, Lars. Ik bedoel, ik ben iets ouder dan jou. Dat weten de mensen inmiddels wel. Kun je trouwens niet horen, denk ik. Maar goed, dat terzijde. Nee, grapje. Wij hebben een aantal curven meegemaakt. Van dat het goed ging, heel slecht ging en dan weer wat goed. Ja, en je ziet ook bij Ajax ook, de lat ligt gewoon ontzettend hoog. En het is wel heel bijzonder dat we binnen 10 jaar van hopelijk worden we derde. Naar 8e finale, alles minder dan 3-0 is jammer. Ja, dat is wel natuurlijk een mega verschil. Ik bedoel, dat hele tendens en die lat bij Ajax is terecht omhoog gegaan. Maar we moeten ook niet doorslaan, vind ik.
Nee, als het wel... je mag toch wel zeggen, als je uit wordt geschakeld in de 8e finale van
dat
de Champions League door Dip en Fika, dan is dat een deceptie.
Dat zou een hele teleurstelling zijn. Ja, ik vind ook dan dat als jij na zo'n pool met 6 keer winnen uitschakeld wordt door Benfica, ja, dat is wel teleurstellend. Ja. Dat mogen we wel concluderen. En alleen, ja, Ajax treft Benfica nu niet als ze op hun top zijn. Kijk, als het 3 maanden, 4 maanden geleden was geweest, was het een ander verhaal geweest. Ja, dus ik hoop echt op de omslag. Maar ja, Je hebt een week waarin je, je kunt na zondag zomaar tweede staan en uit de Champions League geknikkerd zijn. Oh. Zo'n week kan het ook worden. En ja, ik kan het me niet voorstellen, maar het kan wel.
Ja, dat moeten we echt even niet hebben. Bruno Varela, onze oud speler, misschien wel een heel klein beetje een cultheld, zei...
Nou, een klein beetje. Kika.
Ja, nou ja, toch?
Ja, ik had niet het idee dat hij kon keepen. Maar,
nou, hij kon niet keepen, nee.
Nee,
dat was wel een leuk goosetje.
Er werd wel eens gesuggereerd dat hij een kleurplaatwedstrijd had gewonnen. Dat hij daardoor mee mocht doen. Ja. Nee, het is een hele leuke, amicale gozer. Je zag altijd op die filmpjes, hè, die ik nog steeds af en toe kijk. Want dat zijn de beste feel-good filmpjes die er zijn. Dat hij is in die catacombe in Turijn. En dan stond hij vooraan. Het was wel een sfeermaker.
Heerlijk, man. Dat hij dat allemaal nog mee heeft mogen maken.
Nou.
Hij zei, ze zijn stabieler geweest in de laatste 5 wedstrijden over Benfica dus. Hè. Ze spelen ook beter en dat lieten ze ook zien tegen Ajax. Tegen Ajax speelde Benfica misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen. Nou ja, als dat hun beste wedstrijd was. Het was niet onze beste wedstrijd en het werd 2-2. Als wij toch, als we morgen ook maar, nou ja, laten we zeggen 25% meer kunnen brengen. Dan ga je toch makkelijk door.
Dan zou je door moeten gaan, ja. Eens, dan zou je door moeten gaan. En
ja, ik probeer heel erg de positiviteit erin te brengen. Nee, ik heb dat ook moet vertrouwen hoor.
Daarom zeg ik ook, het stadion is heel belangrijk. Ik ben de laatste die mag zeggen iets over sfeer. Want ik ben zelf geen stadionganger. En als ik er zit, zit ik er te kijken in alle rust. Dus ik mag niks zeggen over sfeer, maar ik doe het toch stiekem. Ik vond bijvoorbeeld de laatste thuiswedstrijd, vond ik de sfeer tegen een RKC... vond ik vrij timide.
Ja, maar dat is al jaren hoor. Dat is echt anders dan Champions
League. Nee, maar morgen dan moet... Precies. Dus morgen moet er wel even... de 12e man moet komen. Want die is wel even nodig bij dit huidige Ajax.
Ja, ik maak me daar echt geen zorgen over. Die zal er zijn.
Dan heb ik er vertrouwen in. Want dat is wel echt het recept om door te kunnen gaan.
Nou ja, goed nieuws. Want stel Onana valt uit. Titon is ingeschreven.
Ja. Titon. Ja, ik vind het een bijzondere transfer, om heel eerlijk te zijn. Jongen heeft niet gekiept sinds oktober. Heeft geen wedstrijdritme. Gortel heeft wel wedstrijdritme, is 2 weken eruit. Volgens mij is hij ook al bijna terug, heb ik het idee. Dan is de vraag...
Moeten ze hem bijna alleen voor deze wedstrijd hebben gehaald, toch?
Ja, dat denk ik dan. Want ik zou niet weten, is Titon dan, als je die nu brengt, zoveel stabielere factor dan dat Gorter dat is?
Maar ik neem aan toch dat als Gorter terug is, dat hij gewoon invalt op het moment dat er iets gebeurt met Onana.
Dat mag ik hopen, ja. Ja, ik vind trouwens dat Onana wordt wel echt ook voor het vuurpeloton gezet tegenwoordig. Ik snap het sentiment rondom het
die
Onana.
Die veel tegengoals krijgt.
Ja, dan denk ik van, nou, als je die goals allemaal analyseert, zoveel kon hij er nou ook weer niet aan doen, dacht ik zo.
Nee, je hebt tenminste gevoelsmatig heb je nog steeds bij de weinige goals die Pasveer heeft tegengekregen, bij meer goals zoiets van moi. Ik bedoel, dan kunnen doen dan de goals die Onana nu tegen.
Ja, men vergeet bijvoorbeeld ook even voor het gemak dat Onana vaker per schuursvorm heeft gehad dan onze keeper Pasveer. En Divine Rens die echt in een mega slechte periode bezig is, die invalt of basis is, het valt ook niet mee. Dat hebben we niet geluk. En Nico die afgelopen weekend enorm slecht speelde, bij beide goals betrokken was. Ja, zeg het maar.
Ja, eens. Ik weet niet. Ik vind dat Onana mag van mij alle kritiek op de wereld krijgen. Maar ik vind deze kritiek niet heel terecht.
Nee.
Maar ja, ik
als
weet
keeper
niet.
Is er geen betere keeper dan Onana. Even los van sentiment.
Voor Ajax.
Hij is geen betere keeper. Beter dan Pasveer, beter dan Stekelenburg. Dat is toch geen vraag meer. Dat is gewoon toch gewoon.
Oh nee, zeker. Tuurlijk. Als je naar de kwaliteit.
Ja.
Puur. Kijk, ik vind en hij is nog steeds niet zo sterk de afgelopen wedstrijd.
Nee, hij is niet eens
te maken, denk ik.
Hij is niet eens op zijn top nog, hè? Laat ik dat wel zeggen. Maar het is niet dat. Nee, het is gewoon potentieel gewoon de beste keeper van Ajax.
Timber en Alvarez staan beide op scherp. Nou ja, Alvarez, we hadden het er al even over. Is sowieso een vraagteken. Is die beter? Heeft hij corona? Wat is er met hem aan de hand? Het is wel cruciaal dat hij er is, denk ik, morgen.
Het
zeker
is
met een kouterend Benfica.
Ja, het is denk ik wel een cruciale factor dat hij terug is. En ook Timber is... Kijk, Timber is natuurlijk mijlenver verwijderd inmiddels van Schuurs qua niveau. Dus ook dat is zeer belangrijk dat hij terug is. Nou, Masraoui, de man van glas, die is er ook. Dus het lijkt erop dat we gewoon de vaste achterhoede gewoon gaan hebben. Dus dat ziet er goed uit. En Alvarez ervoor. Dat is belangrijk. Het enige wat de vraag is van, kiest hij voor Klaassen, Gravenberg, Berghuis? Welke van die drie, welke twee van die drie gaat hij kiezen? Dat is denk ik de enige vraag. En de rest kun je invullen.
Ja. Ik denk toch gewoon dat hij voor de oude vertrouwde namen kiest. Net als een paar weken geleden.
Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En als Alvarez onvoorop niet kan spelen, dan gaat hij denk ik toch met Gravenberg met de punten achter spelen. En dan speelt Klaassen met Berghuis.
Ja, en dan hou ik wel mijn hart vast.
Dat is tamelijk aanvallend, ja. Dan moet ook Gravenberg wel echt in een totaal andere rol gaan spelen zoals die normaliter kan spelen.
Ja. Ja. Eens. Oké, voorspelling?
Een vieze 2-1.
Ja, een vieze 2-1. Ik denk...
Ja, we moeten ook niet vergeten. In het topjaar 18-19 hebben we ook twee keer tegen Benfica gehad. En hebben we ook het geluk van de wereld gehad. Hè?
Ik bedoel, die 1-0 thuis, allerlaatste minuut.
Allerlaatste minuut een bal via het doel invalt. En uit waar we in de laatste minuut Onana op de lijn van 3 meter een bal eruit.
Dat was zijn beste redding, man.
Jezus, man, dat was een goede wedstrijd die hij toen keepte. Maar het is Benfica is gewoon een hele vervelende tegenstander.
Nou, dan ga ik gewoon zeggen een herhaling van die thuiswedstrijd destijds. Dus 1-0. 93ste minuut, 1-0 door Noes.
Dus jij denkt, Ajax die houdt de 0 niet meer de laatste weken, maar dan gaan ze wel tegen Benfica doen.
Ja, dat denk ik wel.
ja, het kan zomaar. Het
is
gewoon
een droomscenario. Dus spring ik denk van de tweede naar de eerste ring. En dan is er niks aan de hand. Gewoon
en overigens, Timber en Alvarez moeten niet op de handruim gaan spelen, omdat ze geel hebben. Ik bedoel, deze wedstrijd moet gewonnen worden. En als ze geschorst zijn voor de kwartfinale, prima, dan zien we dan wel weer.
Ik hoop het zo erg.
Ja, kijk, ik vind namelijk kwartfinale, dan mag je ook echt spreken van een topseizoen in Europa. Ik bedoel, nu is het een goed seizoen, hè, want je hebt overwinterd in de Champions League. Dat is niet iets voor een Nederlandse club wat elk jaar gebeurt. Nee. En nu is het zo dat ze de kwartfinale kunnen, dan heb je echt een topseizoen gedraaid.
Ja, dan ga je vrijdag gewoon weer lekker dat kokertje in. Helemaal spannend tegen weer spelen. Die uittripjes plannen voor veel supporters. Of er gewoon...
En dan moet je geluk hebben. Hè? Dan moet je hopen op Real Madrid. Of op geen Liverpool, geen Manchester City, geen Bayern München. Maar je moet dan even een beetje geluk hebben dat je de minste... Het zijn allemaal toppers, maar dat je dan toch nog net de minste van die clubs treft. En dan kun je eventueel nog een keer verrassen naar de halve finale. Maar laten we eerst eens even kijken of we Benfica verslaan. Voordat we weer heel ver gaan kijken.
Laten we het hopen. Mocht je nou niet thuis op de bank willen kijken zoals Bart. En niet in het stadion kunnen zitten zoals ik. Dan hebben we nog een alternatief. Club Atelier. Daar is FC Afkikken weer aanwezig. Met een leuke quiz. Met z'n allen voetbal kijken. Vorige keer was het super gezellig. Toen was ik er ook. Omdat ik niet naar Lissabon was. Maar ik weet niet. Met z'n allen voetbal kijken blijft op. Dus mocht je niet naar het stadion gaan. En wel ergens willen kijken. Club Atelier in Amsterdam. We zullen de link in de bio zetten waar je kaartjes kan kopen. Voor €5. Ben je daarbij? Ja, dan ons programma. Morgen een wedstrijd, of vanavond een wedstrijdeditie bij Hotel Jazz. Niet met jou, Bart, want jij bent thuis. Dus dan is het met Christian Visser, mijn favoriete advocaat. Dus dat wordt sowieso leuk. Kevin zal misschien ook nog wel even langskomen als die überhaupt naar de wedstrijd gaat. Maar dat zien we vanzelf wel weer. En eind deze week een Pantelitsch video. Ik ga Audrey, dat is... zij werkt bij FC Afkikken en zij houdt van Ajax. Ga ik op pad sturen met de camera om wat beelden rondom de arena te maken morgen. En wat interviewtjes te doen met mensen. Misschien even te kijken bij de Entrada. Dus het wordt ook allemaal hartstikke leuk. Die staat vrijdag weer op het YouTube-kanaal van FC Afkikken. Kortom, vol programma. En zondag na de klassieker zijn wij er weer, Bart.
Dat doen we. Later op de avond, denk ik. Of wat zijn de plannen?
Ja, ik denk ietsjes later. Want ik ben natuurlijk in het stadion.
Nu 7 of zo. Dat wij opnemen of zo, denk ik. Hè?
Precies. Dat gaan we doen.
Doen we.
Met een lange dag met heel veel biertjes. Dus dat belooft weer een gezellige wedstrijdeditie te worden.
Ja, helemaal waar. Hey, bedankt.
Oké, zin in. Jij bedankt, Bart.
En de groeten.
Veel succes vanavond. Iedereen bedankt voor het luisteren. Veel succes jullie allemaal. Hou het vol met alle spanning vandaag. En hopelijk staan we morgen in de kwartfinale van de Champions League. Ciao.
Ciao, ciao.
Let's go Ajax.